We kennen elkaar al een tijdje. Ik weet dat u een huis had gekocht en dat heeft verkocht en bent die gaan huren.
Klopt.
Is dat wat u ook andere mensen aanraadt of is het daar nu te laat voor?
Ja, dat is een lastig, goed punt wat je op zich aanroert. Kijk, ik zat toen sowieso met mijn gezin en met drie jonge kinderen in een fase van wat ga ik nu doen? Ga ik kopen? Nou, ik wilde niet kopen. En ik had wel wat meer ruimte nodig. Nou, dat is ook relatief, want vroeger leefden we ook met z'n 15 in een veel kleiner huis. Maar goed, dus uiteindelijk heb ik in ieder geval het huis verkocht. En zijn we bewust gaan zoeken naar een huurhuis. En toevallig vonden we er eentje vlak om de hoek met veel meer ruimte.
En dat was in?
Dat is in 2003 geweest.
2003?
Ja. Dus dat is al wel wat jaren terug. En ik heb toen ook wel heel veel reacties gehad van mensen die zeiden, waar ben jij nou in hemelsnaam mee bezig?
Ja, ik sprak gisteren nog iemand die ging een oud pand kopen met 5 etages in Amsterdam. Ja, ik heb er maar niks over gezegd, maar u zou het waarschijnlijk afraden.
Nou ja, goed, het is misschien een hele handige man die dat prima zelf op kan knappen en die dat misschien wel voor een mooi afgedongen heeft en daardoor veel minder betaald heeft dan wat hij er misschien een jaar geleden voor zou hebben moeten betalen. Dus ja, je moet alle aspecten in ogenschouw nemen natuurlijk. En misschien heeft deze man wel zoveel geld dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt voor hem. Maar goed, ja, ik zou het in ieder geval nu niet kopen. Het zou niet mijn keuze zijn op dit moment. En ja, moet je dan nu je huis gaan verkopen? Ik weet van makelaars dat ze het op het ogenblik lastig hebben. Daar is de vraag compleet teruggevallen. Het is echt een koperstaking gekomen. Dus kopers, die zijn er niet zoveel meer. Iedereen wacht eigenlijk wat er gaat gebeuren. Er zijn wel heel veel mensen die willen verkopen. En daarom zie je dus dat het aanbod enorm is. En dat de vraag die is sterk afgenomen. En ja, daar
is het dan een beetje te laat daarvoor.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, ja, of je moet bereid zijn om met flink wat minder genoegen te nemen. Hè? Want ik ken heel veel partijen die zeggen, ja, het staat nu al zo lang te koop. En ik sprak laatst nog iemand die zei van ja, ik wilde iets verkopen voor 8 ton. Maar er is iemand die 6 ton heeft geboden. Nou, ik wacht tot die 7 ton gaat bieden. Dan denk ik, ja, je moet wel oppassen dat het straks, dat die man zegt van nou, ik zie er maar vanaf die 6 ton. Ik vind 5 ton eigenlijk beter. Ja, dus dat is het enige waar je dan een beetje voorop moet passen. Dus je moet ook kijken van, kan ik het, als je het toch graag kwijt wil raken van, moet ik dan niet gewoon met een bepaalde korting genoegen nemen? Dan ben ik er tenminste vanaf. Ja, want zoveel kopers zijn er op een gegeven moment niet meer te vinden.
Of je zegt, als je in een grote stad woont, wat toch veel mensen doen, bijt even doorheen, na 2012 wordt het weer wat beter.
Ja, dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Zeker op het moment dat je een niet zo lang geleden een huis hebt gekocht. En zeker bij starters, maar ook daarna zie je dat heel veel mensen toch wel een behoorlijke hypotheek erop hebben zitten. En nou kan die hypotheek nog wel prima betaalbaar blijven, maar dan moet er dus in je verdere omstandigheden dus ook niks veranderen. En dan moet je dus niet werkloos worden. Of je moet niet gaan scheiden, wat natuurlijk ook bij slechte financiën, financiën zijn echtscheidingsoorzaak nummer 1. En dus dat moet zich dan allemaal niet voordoen. En dan kun je op zich kun je dat uitzingen.
Is inflatie nog een gevaar? Gaat dat erg oplopen, denk
je? Nou ja, je zult. Ik denk dat de kans groot is dat in ieder geval de rente nog wel een keer fors omhoog zal gaan. En met name als er veel faillissementen zullen komen. En want dan zal dus er enorme risicoopslagen van de banken ook komen op krediet. En dan zal je dus zien dat zogezegd een rentespike te zien zal geven. Maar op de lange termijn verwacht ik juist, en er wordt nu ook al heel veel over gesproken, dat we toch een periode van deflatie zullen gaan zien. Want deflatie, als je kijkt naar de oorspronkelijke definitie van deflatie, dan is dat vooral de krimp van de geldvoorraad. En de geldvoorraad zal bij veel faillissementen zal die geldvoorraad krimpen en zal dus afnemen. Nou, en dat betekent dus dan dat je automatisch deflatie gaat krijgen.
Maar er wordt waanzinnig veel geld bijgedrukt nu? In Amerika, maar ook in Europa?
Ja, absoluut. Ik heb laatst weer een grafiek gezien. En als ik zie wat ze in Amerika momenteel aan het doen zijn om bij te drukken, dat is enorm. Dat is echt dramatisch, om maar zo te zeggen. Je kan alleen maar zeggen, als dan toch iedereen het nu over deflatie heeft, dat dan kennelijk die tegenkrachten op dit moment zo sterk zijn dat het misschien niks uithaalt. En ja, en als het dan op een gegeven moment wel gaat werken, ja, ben ik bang dat je zeker voor de Amerikaanse dollar vooral bezig bent om die dollar gewoon kapot te maken.
Ja.
Willem Middelkoop heeft natuurlijk niet voor niks het boek Als de dollar valt geschreven. Ja, het was al dramatisch. Als je ziet wat ze nu aan het doen zijn, kan je alleen maar zeggen, het wordt nog dramatischer. Dus ja, er zal wel een keer een moment gaan komen dat die dollar weer verschrikkelijk onderuit gaat.
Maar ook Middelkoop zegt, we moeten iets doen. Je kan niet niets doen, je moet iets doen. Bent u het eens met de huidige maatregelen in Amerika, maar ook door Wouter Bos?
Ja, dat is altijd een leuke discussie. Ik zit altijd erg in de hoek van de vrije markteconomie. En dat betekent dus dat ik er altijd van mening ben dat als je dingen juist stuk laat gaan, dat je dan het probleem, want het is op een gegeven moment natuurlijk een probleem, het gaat niet voor niks stuk. En want ik verbaas me er altijd over dat als je dus overnames ziet door de staat der Nederlanden en er wordt tegelijkertijd gezegd het is een gezonde onderneming, dan denk ik, dan had je dus niet in hoeven grijpen als dat het geval was. He, dus ik ben van mening dat als een onderneming geen levensvatbaarheid heeft, of als hij dus gewoon dreigt kapot te gaan, dat het misschien soms gewoon beter is, of niet misschien, maar gewoon zeker beter is om een bedrijf kapot te laten gaan. En dan komt er altijd wel weer een partij die dan de goede onderdelen eruit koopt en dan daarmee ongetwijfeld weer een doorstart kan maken en dan met die gezonde onderdelen dan weer de onderneming verder kan drijven. Maar dan heb je het probleem uit de weg geruimd. Kijk, als het zo is dat heel veel banken waardeloze hypotheken, rommelhypotheken op hun balans hebben staan, of in ieder geval in hun boekhouding hebben zitten en niet op de balans hebben staan, maar wat dus op een gegeven moment wel een probleem gaat vormen voor het eigen vermogen, en die banken zijn er nog steeds, ja, dan kun je vroeg of laat toch verwachten dat je, dan kun je er wel heel veel geld in pompen, zoals bij ING gebeurd is, maar dan kun je toch vroeg of laat verwachten dat soort bedrijven opnieuw in de problemen gaan komen. Ja, en dan zal Wouter Bos dus weer moeten ingrijpen.
Had Bos niet beter en Paulson ook dat geld kunnen besteden aan, simpel gezegd, de burgers in plaats van de financiële instituten?
Ja, nou ja, zelfs Obama zegt dat. Ik denk van wel, ja natuurlijk. Kijk, ik las vandaag een schatting van, wat was het? 10 tot 15 trillion, dus dat is 10 tot 15 biljoen dollars, die dan gepompt moeten gaan worden uiteindelijk in de bankensector. Nou, dat zijn natuurlijk absurde bedragen. Stel je voor dat je dat aan belastingverlaging aan de burger zou kunnen geven, dan zouden ze in ieder geval geld hebben om hun schulden af te betalen en misschien weer eens wat te sparen. En dan, wat ik ben van de opvatting dat als je de gelegenheid biedt aan burgers en aan bedrijven om weer te sparen, dat je straks kapitaal hebt waarmee geïnvesteerd kan worden. En door investeringen in bedrijven, in machines en noem maar op, kun je straks weer een stuk nieuwe werkgelegenheid kun je creëren. En ja, dit is meer de categorie pappen en nat houden. En ja, vroeg of laat zul je zien dat het probleem alleen nog maar weer erger gaat worden. Ja, en wat betekent dat dan voor de staat der Nederlanden? Want ja, wij moeten dat geld met z'n allen wel op blijven hoesten. Ik hoorde vandaag Sylvester Ijving op de radio zeggen in reactie op Kees de Kort. Want Kees de Kort zei van ja, de burger gaat dit allemaal betalen, al dat opkopen. En dus Ijvingen, dat is helemaal niet zo, want straks verkopen we die bedrijven weer met winst en dan worden we er allemaal beter van. Ja, ik denk dat als je kijkt naar de Kondratjev-cyclus, dat geen van ons allen heeft de Kondratjev-winter meegemaakt. Daar zit volgens mij ook een beetje de fout in. We praten altijd uit onze eigen referentiekader. En wat we wel hebben meegemaakt, nou misschien begin jaren 80. Dus, en dat zijn we allemaal weer vergeten. En dan zeggen we, nou zie je, het viel wel mee. Hè, dus we hebben het overleefd, dus we gaan gewoon weer op de oude voet verder. Ik denk dat Ijveringen daar echt een complete vergissing maakt. Hè, want ik denk echt dat je zult zien dat de problemen straks nog veel groter gaan worden. En dat we al die bedrijven die opgekocht worden helemaal niet met winst gaan verkopen. En dat er straks nog meer geld bij zal moeten. En dan betekent dat het uiteindelijk dat het ja, ten koste zal gaan van de burger, van de belastingbetaler. En dat wij dat allemaal stuk voor stuk zullen moeten gaan ophoesten.
Is dat ook al teruggekomen, u had het over die Kondratjev vindt in patroonherkenning in uw onderzoek?
Nee, de Kondratjev-patronen zijn hele, hè, dat wordt ook niet voor niets de long wave genoemd. Dat zijn hele lange golfbewegingen.
Van hoe lang?
De mensen leven wat langer, dus die Kondratjev-golf, die Kondratjev-cyclus wordt ook langzaam wat langer. Vroeger zei Kondratjev, het is gemiddeld zo'n 53 jaar. Maar je mag er, omdat de mens ook langer leeft, en het heeft ook vaak ongeveer de lengte van een mensenleven, mag je ervan uitgaan dat we tussen de 60 en 70 jaar dat het duurt. Als je ervan uitgaat dat de huidige cyclus in 1949 is begonnen en we zijn nu volgend jaar 2009 zijn we dan dus 60 jaar onderweg. Ja, dan mag je verwachten dat we ergens, wat zal het zijn, 2013, 2014, dan zijn we 4, 65 jaar onderweg. Dan denk ik dat er een goede kans bestaat dat we dan zo'n beetje aan het einde van de Kondratjev winter zitten. En dat we dan misschien langzaam weer eens richting Kondratjev lente zullen gaan. En ja, dat is, wordt ook niet voor niets de herstelfase genoemd.
Maar dat is nog steeds uitgaand van dezelfde situatie. Hè? Want het, is het niet ook mogelijk dat we binnenkort een heel ander financieel systeem krijgen wereldwijd?
Ja, dat sluit ik niet uit. Je ziet altijd dat dit een soort pendulebeweging is. Dus dat we dan aan de ene kant slaan we naar de ene kant door. Nou, die periode hebben we net gehad. En je zult zien, of het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen, dat we straks de andere kant in die klok, in die pendule opslaan.
En er wordt, wat betekent dat?
Nou ja, ik las laatst dat Sarkozy bijvoorbeeld alweer de term goudstandaard in de mond nam. Hij gaf laatst een lezing en toen riep er een econoom, nou, dat zouden we niet moeten willen. Nou, misschien denk ik toch dat de economische krachten op een gegeven moment, als het veel slechter gaat worden, wat ik verwacht, ja, dat dan toch tot gevolg zal hebben. Dat we richting een goudstandaard gaan, omdat we dit soort excessen gewoon straks niet meer willen hebben. Tot we over, nou wat zal het zijn, 50 jaar weer tot de ontdekking komen dat we het misschien wel weer eens los kunnen laten. En dan zitten we weer in een heel andere fase.
Een van de mensen die ook over goud spreekt is Peter Schiff. Die heeft al heel vaak gelijk gekregen. Mag ik even iets voorleggen wat hij laatst zei op CNBC? Ja. Hij zei trouwens aan het eind van dat gesprek, wat ik dan niet zal laten horen, dat hij verwacht dat goud door zal stijgen naar de $2000. Maar hij zegt ook iets over zijn visie op de manier waarop dingen worden opgelost.
You may know him from YouTube fame as videos of Peter Schiff calling the markets collapse way back in 2006 have been making the rounds out there in cyberspace. Turns out he was right on the money. Here he was on CNBC way back in February of 2007.
Aren't you looking at the glut of houses on the market for sale with no buyers and the collapse in the subprime market? We're on the verge of a major, major recession. It's probably going to start by the end of this year, maybe early next year. The housing market is just beginning to unravel. We're seeing the tip of the iceberg here.
And that clip was from before the initial signs of the subprime crisis in the summer of 07 and the record highs of October of 07. Peter Schiff is the president of Euro Pacific Capital. He is the author of the little book of bull moves and bear markets. He is here tonight in his Fast Money debut. Peter, great to have you with us.
Thanks for having me here.
What do you make of what we saw today? Is this sort of the capitulation that we've been waiting for in this market that you called for?
Capitulation is probably the most overutilized word on CNBC. I hear it every day for months. I think capitulation, if we get it, is years away. So don't be looking for it.
What is the worst case scenario for our markets then?
Well, our markets are going lower. This is not just a financial crisis. This is an economic collapse. Our entire phony economy is collapsing around us. There's nothing the government can do to stop it. They should get out of the way and let it happen.
Dus hij zegt, laat het maar stuk gaan. 20 november was dit gesprek met Peter Schiff.
Ja.
Dat is ook een beetje wat u net zei, hè? Ja. Laat die banken maar ploffen. Jammer dan.
Ja, we kijken natuurlijk altijd, hè, we zijn natuurlijk de laatste jaren sowieso, zeker in de beleggings- en de bankenwereld, heel erg korte termijn gericht geweest. Hè, en dan zeggen we, ja, maar dat kan toch niet, er komen zoveel mensen op straat te staan, en dit is dramatisch, heel erg, dat moeten we allemaal niet doen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar je kunt je afvragen of het dan straks zoveel beter is als je ze nu wel in stand houdt en het probleem alsnog opdoemt. Dan kan je beter zeggen, in mijn beleving, nu schoon schip maken. De goede onderdelen eruit laten kopen door partijen die wel levensvatbaar zijn. En of een doorstart maken met die goede onderdelen. En dan heb je het probleem uit de weg. En dan kun je dus gewoon weer vooruitkijken. Terwijl we nu steeds zullen blijven kijken naar die bank, gaat die het wel of niet houden en doen daar zich niet opnieuw problemen voor.
En, waarom is daar dan toch voor gekozen met zoveel overmacht?
Dat zit een beetje ook in de natuur van de mens, denk ik. Wij zijn van mening dat we in zekere zin almachtig zijn, laat ik het maar zo even zeggen. Dus dat wij dus een economie kunnen maken. Of breken. En breken zou dan in dit geval zijn de boel laten ploffen. En maken zou dan zijn dat je ze dus in stand houdt. Ja, ik betwijfel dat. Ik denk dat een economie vooral zelf moet draaien. Een van de weinige dingen die je echt aan een economie kunt doen, in mijn beleving, is dat je bijvoorbeeld de belastingen verlaagt. Omdat je daarmee, hè, zoals net gezegd, dus weer die investeringen op gang kunt krijgen. En dat je dus weer vooruit kunt kijken. Maar alle andere maatregelen die je neemt, betekent dus dat je, ja, throwing good money after bad, zoals de Amerikanen zeggen. Dus dat je dus goed geld bezig bent om te gooien naar slechte problemen op dit moment. En daarmee hou je dus die slechte problemen in stand. En ja, er zijn heel veel partijen zoals Eifingen die dus zeggen van nee, maar we gaan straks met winst verkopen. Maar dit is economisch gezien zo'n andere situatie dan we in de afgelopen 60 jaar gezien, 70 jaar gezien hebben. Dus in die zin mag je volgens heel veel partijen niet die vergelijking maken met 1929. Maar qua Kondratjev-cyclus zitten we in exact dezelfde periode.
In de kop van het artikel voor het Financieel Dagblad waarschuwt u eigenlijk de Amerikaanse president. U bent ook een paar keer geweest naar Docs at the Docs. Eén keer hebben we daar uitgenodigd de acteur Webster Tarpey uit Amerika. Die waarschuwt ook de Amerikaanse president.
Because the project of the next administration in the US, if it's Obama, is going to be not so much wars in the Middle East, but wars on a greater scale. Because Brzezinski says the center of power in the world is not Iran, it's Moscow and Beijing. And therefore, Brzezinski is determined to smash, essentially, Russia and China in the next period ahead in order to let the US-British world domination go on for another 100 years.
Hij kijkt ook vooruit, hè? Dat doet hij wel vaak. Hè? Ik heb Tarpey voor het eerst ontmoet in 95 voor een documentaire die ik toen maakte. En hij zit toch ook wel vaak wel goed, hoewel het aan de andere kant ook wel iemand is die heel best extreem is in zijn opvattingen. In ieder geval heb ik ook een keer gesproken met Albert Spitz. Hij kijkt ook naar patronen en voorziet zelfs dat aan het eind van zo'n cyclus, bijvoorbeeld vanaf 2012, er gezocht kan worden naar zondebokken en dat er een oorlog kan ontstaan. Een grote oorlog om juist af te leiden van de economische problemen. Hij voorspelt dat ook, maar dan met betrekking tot Rusland. Heeft u daar ook naar gekeken, naar dat soort situaties? En kan u wat met die opmerking van Tarpey?
Ik hou vaak lezingen over de relatie tussen de beurs en oorlogen. Dus als je het daar specifiek over hebt, dan zie je iedere keer dat als beurzen heel fors dalen, dat dat dan daarna gevolgd wordt door oorlogen. Dus ik ga ervan uit dat we straks ook weer in nieuwe oorlogssituaties terecht zullen gaan komen. Ja, en waar die zich dan bevinden, ja, de bekende brandhaarden, Georgië en dergelijke, dat hoor je natuurlijk veel vaker. En ze zeggen dat de Chinezen op een gegeven moment ook wel eens ergens toe in staat zullen zijn. Ja, ongetwijfeld, maar ik ben niet zo'n visionair in die zin dat ik heel duidelijk ga zien van waar dan die oorlogen zullen ontstaan. Maar die brandhaarden die zijn er in feite al, dat smeult. En je kunt erop op wachten dat straks ook opkomt.
Want er is dus een verband.
Nou ja, wat ik altijd in mijn lezingen zeg is dat de beurs de meest perfecte graadmeter is van hoe we ons als kudde, als massa voelen. En als die beurzen dus heel fors onderuit gaan, dan betekent dat we ons massaal veel slechter gaan voelen. En dan zie je ook dat we met z'n allen veel meer ruzie gaan maken. Als je kijkt bijvoorbeeld, het was natuurlijk 1929, 1932 en die depressie die hield dan tot 1938 aan. En dan zie je dus in die fase dat de beurzen in die eerste 3 jaar gingen zo'n 90% onderuit. En dan heb je op dat moment echt een voedingsbodem gecreëerd voor wat dan daarna de Tweede Wereldoorlog is. De beurzen die topten in het midden van de jaren 60 en we raakten verzeild in de Vietnamoorlog. We hadden een crash in 87, we kwamen in een recessieperiode tot 1990 en daarna kwam de Eerste Golfoorlog. 2000, 2003 hadden we natuurlijk een hele zware dip. En in 2001 begonnen we eerst met Afghanistan. En in 2003, na het bodemen van de beurs, vielen we Irak binnen. En dan kan je natuurlijk zeggen, is dat terecht geweest of niet. Maar je ziet in ieder geval dat op de een of andere manier is de tijd er dan rijp voor. Laat ik het maar zo zeggen. Dat we dan ons zo slecht voelen dat we bereid zijn om ons oorlogsgezicht weer te laten zien. Laat ik het maar zo zeggen.
De laatste visionair die ik nog even aan u wil voorleggen is Mark Faber. Hij heeft ook veel gelijk gekregen. Wordt nu ook massaal om advies gevraagd.
Mark, just got a minute left here. Best way to make money in your view at this point?
I think the best way is to try not to lose any money. But I would stay diversified and I would play it safe for a simple reason. That everybody now assumes that the worst of the financial crisis is over. But that is far from being certain. And I think what has happened is that governments around the world have moved a step closer to going bankrupt themselves, including the US government. And that, I guarantee you, the US government will go bankrupt. It's only a question of time, sooner or later.
All right.
13 oktober. Nou, dat is nog eens een stevige uitspraak.
Dat mag je zeggen, ja.
Wat is uw reactie erop?
Nou ja, kijk, technisch gezien, als je kijkt naar de enorme schuldenlast van de Amerikanen, zou je ook wel kunnen zeggen, ze zijn eigenlijk al failliet. Maar ja, goed, de gevolgen daarvan, en dat iedereen zich dat gaat realiseren, hè, dat de Chinezen en de Japanners gaan denken, ja, maar mijn geld zit in die Amerikaanse treasury bonds en nu ga ik ze terughalen. Ja, dat point of recognition, dat is kennelijk nog niet zover daar dat het al massaal teruggehaald wordt. Ja, en als dat natuurlijk over niet al te lange tijd wel gaat gebeuren, ja, dan gaat natuurlijk de obligatiemarkt gaat onderuit. En dan zul je ook zien dat er echt weer een enorme paniekperiode ontstaat. Ja,
kan dat uw patroon door de war schoppen of juist bevestigen?
Nee, wij gaan ervan uit dat dan in die patronen verdisconteerd zit. Hè? Dus in die zin zal dat misschien een kortstondig effect hebben of zo. Dat er nog tijdelijk meer massa ontslagen zullen vallen of zo. Maar op zich zit dat eigenlijk in die hele patroonherkenning zoals we die voor de werkloosheid gemaakt hebben, zit dat eigenlijk al verdisconteerd. Maar ja, ik sluit dat niet uit dat Amerika failliet is of al failliet of failliet zal gaan met alle gevolgen van dien. Ja. Je kunt niet eeuwig geld bij blijven drukken. Daar zit natuurlijk ook gewoon een keer een grens aan.
Maar ze doen het wel, want ook recentelijk is er weer een grote berg geld bijgekomen.
Ja, dus ze doen het wel en dat zal ook niet ophouden. Want ze denken zolang als we daar de concretere gevolgen niet van zien, ja, dan gaan we daar maar gewoon mee door. En de dollar is op het ogenblik eerder juist weer aan een herstelfase bezig. Dus dan denkt men al helemaal van, nou zie je, het valt allemaal wel mee. Hè, maar je kan er de donder op zeggen dat vroeg of laat natuurlijk toch een keer weer de andere kant op draait.
Uw patroonherkenning ging over Amerika. Wat zegt het over Nederland?
Over de werkloosheid van Nederland. Die hebben we niet concreet, of we hebben er wel naar gekeken. Maar we zien op dit moment, begint die net pas in een draai te geraken. En een van de problemen waar we bij de Nederlandse werkloosheid mee zitten, is dat de historie maar teruggaat tot, ik zeg uit mijn hoofd, 1996. En dat is ook een probleem, want dan heb je geen groter beeld. We willen graag grote patronen zien. Als je naar de Amerikaanse werkloosheid kijkt, die gaat terug tot maar liefst 1948. En dan heb je gewoon zo'n lange periode. Voor een patroonherkenner is dat heerlijk. Hoe meer data, hoe beter. En de Amerikanen zijn altijd heel erg goed geweest in het verzamelen van data. Als je bijvoorbeeld naar de inflatiecijfers kijkt, of sinds 1913.
Maar zijn dat wel eerlijke cijfers?
Ja, nou goed, dat kun je natuurlijk in ieder geval afvragen. Maar in ieder geval, zij zijn wel al heel vroeg begonnen met het verzamelen van die cijfers. Dus dan kun je in ieder geval over de cijfers die gepubliceerd zijn, daar kun je dan in ieder geval wel iets over zeggen, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar we hebben in Nederland heel vaak veel te weinig historie op dat vlak. En daarom is het moeilijk om daar soms iets concreets over te zeggen. Maar dat is dan meer een analoge redenering. Ervan uitgaan dat als het in de hele wereld slechter gaat, op de werkloosheid, op de huizenmarkt en noem maar op. Ja, waarom zou Nederland daar dan bij achterblijven en de witte raaf zijn? Daar kan ik me weinig bij voorstellen.
Dus?
Dus zul je bij ons ook gaan zien dat die werkloosheid fors gaat oplopen. Ja, maar hoeveel concreet, daar hebben we op basis van de patronen, kunnen we daar op basis daarvan niks zeggen op dit moment.
Nee. Nou, meneer Hoogvorst, u bent ontzettend druk bezet man. Erg blij dat ik u heb kunnen spreken. Zeer bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.